Ja, het kan soms best lastig zijn voor ouders om te weten van ja, heb ik nou te maken met iets heel innovatiefs? Wie dat ze dan zeggen, ja, dit is helemaal gebaseerd op neuroplasticiteit of zo. Dat je direct denkt van, oh, nou, diegene zal er wel verstand van hebben. Broertjes en zusjes van kinderen met dyslexie hebben ook een grotere kans om lees- en spellingproblemen te hebben.
Welkom bij Ouderwijs, de podcast over als leren niet vanzelf gaat. En als dat zo is, wat kun je als ouder dan doen om je kind zoveel mogelijk te helpen in zijn of haar ontwikkeling? Vandaag praten we daarover met Sebastian Aravena. Sebastian die studeerde af als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam met ontwikkelingspsychologie en neuropsychologie als specialisaties. In 2017 promoveerde hij op onderzoek naar het leren van de correspondenties tussen letters en klanken en de relatie daarvan met leesvloeiendheid. Op dit moment werkt hij als directeur inhoud en ontwikkeling bij RID, wat betekent dat Sebastian veel bezig is met innovatie op het gebied van dyslexie. Sebastian, welkom.
Dankjewel.
Dat is een behoorlijke mond vol die ik daarnet uitsprak. Wat maakt dyslexie eigenlijk zo interessant dat je daar al jaren zo mee bezig kunt zijn?
Nou, ik vind dyslexie interessant, maar ook het lezen in het algemeen heeft mijn interesse. Omdat het is eigenlijk wonderbaarlijk dat mensen dat zo goed kunnen, terwijl we dat niet van nature hebben meegekregen. Het schrift is een uitvinding. En dat we er dan toch in slagen om op een gegeven moment zo goed te lezen dat je naar een woord kijkt en dat je, nou, of je wil of niet, ziet wat er staat. Dat vind ik heel fascinerend. En ik ben dan, ik wil dan weten wat gebeurt er dan in het brein om dat te kunnen. En waarom lukt dat bij sommige mensen veel moeilijker?
Ja, want dan praat je over dyslexie, als dat bij veel mensen moeilijker gaat.
Ja, inderdaad. De dyslexie is inderdaad de situatie waarin het lezen en het spellen, dat je dat veel moeilijker leert.
En wat is dat nou precies dan, dyslexie?
Nou ja, er kunnen heel veel redenen zijn waarom kinderen moeite hebben met leren lezen of spellen. Het kan zijn dat je een rommelige schoolperiode hebt door verhuizingen of ziek zijn. Of dat je net geen klik hebt met de leerkracht, dat het aanbod niet helemaal optimaal is. Het kan ook zijn dat er iets anders speelt en dat je aandacht bijvoorbeeld onvoldoende is. Nou, bij dyslexie is het zo dat het niet om dat soort dingen gaat, maar dat er echt in de aanleg van het kind, en met aanleg bedoel ik dan niet intelligentie, maar gewoon je aanleg om te kunnen leren lezen en schrijven, dat daar echt iets zit. En we weten dat daarbij erfelijkheid een belangrijke rol speelt. Het is niet zo dat er een dyslexiegen is, maar een samenspel van genen, en de interactie met de omgeving bepaalt welke individuen wel en welke niet uiteindelijk last krijgen van dyslexie. Maar het komt echt in families voor en dat is voor een groot deel heeft dat een genetische grondslag, zeg maar. Dus dat broertjes en zusjes van kinderen met dyslexie hebben ook een grotere kans om lees- en spellingproblemen te hebben. En vaak hebben de ouders het dan ook. De kans is dan echt wel 8 tot 10 keer zo groot als het in de familie zit, dat je het dan ook hebt.
Hoe kun je een dyslexie als ouder, als je vermoedt van nou, mijn kind die leest wat slecht, hoe kun je daar nou achterkomen dat je kind ook echt dyslectisch is? Kun je bepaalde dingen herkennen als ouder zijnde?
Kijk, die erfelijkheid is dus belangrijk, hè? Dat je dan extra alert bent als je weet van nou, ik heb er zelf ook last van of mijn ouders hadden er last van. Dat is in ieder geval een ding. Verder, het allerbelangrijkste is natuurlijk dat je het merkt op school vanaf het moment dat kinderen leren lezen en spellen. Dus in groep 3, vanaf groep 3 kun je het sowieso constateren als kinderen daar eigenlijk een afwijkend beeld laten zien. Maar er zijn ook wel andere wat subtielere symptomen. We weten dat jonge kinderen die later last van dyslexie, of die dan eigenlijk al dat hebben, maar waarbij het later pas gediagnosticeerd zal worden, dat die als jong kind moeite hebben met het benoemen van de kleuren, met het onthouden van de volgorde van de dagen van de week, van de maanden. Ook met rekenkennis die je uit je hoofd leert, hè, tafelkennis. Dus 2 plus 2 is 4 of zoiets, hè, wat je op een gegeven moment niet meer echt hoeft uit te rekenen, maar gewoon als een kanon leert. Hè. Dat soort kennis, dat beklijft moeilijker bij mensen met dyslexie. Dus dat kunnen aanwijzingen zijn. Ja, het leren van letters gaat trager. Kinderen met die later dyslexie krijgen, vinden het lastiger om klankspelletjes te doen. Als je zegt, het woordje bos begint met be, bedenk eens een ander woord wat ook met be begint. Nou, dat zijn oefeningen die die kinderen met dyslexie moeilijker vinden en die je dus ook al kunt merken voordat groep 3 begint, zeg maar.
Ja. Zijn er eigenlijk gradaties in dyslexie? Heb je of verschillende vormen in dyslexie? Of is dyslexie gewoon, je hebt dyslexie?
Ja, er zitten verschillen tussen individuen met dyslexie, maar dat is eigenlijk altijd zo. Iedereen is uniek, dus het is het samenspel tussen alle factoren die maakt hoe het zich bij jou precies uit. En gradatie zit er met name in de ernst, hè? Dus hoeveel hinder je ondervindt, hoe groot zijn de achterstanden en hoe ver zit je af van een functioneel niveau. Dus stelt het je in staat om je niveau om een brief te kunnen lezen of niet. Als dat echt niet lukt of als je de ondertiteling niet kunt lezen. Al dat soort dingen die je meer afhankelijk maakt van anderen bijvoorbeeld. Dat draagt bij aan hoe je het ervaart en hoe je eronder lijdt, zeg maar. Dat zijn de gradaties. Maar er zijn niet verschillende vormen van dyslexie. Daar is wel, dat werd vroeger wel gedacht. Er werd wel onderzoek naar gedaan. Maar uiteindelijk zie je dat het een tamelijk universeel beeld is. Waarbij dus vooral de ernst varieert.
Ja. Is dyslexie eigenlijk te genezen?
Nou, we gaan ervan uit dat de bron van die dyslexie in het brein, dat blijft. Hè? Dus dat het technisch gezien niet te genezen is. Maar het is wel zo dat we de afgelopen decennia veel hebben geleerd over hoe je dyslexie het beste kunt behandelen. En dat we wel in staat zijn met behandeling om de klachten van mensen met dyslexie, om die enorm te verminderen, waardoor ze... Nou ja, heel veel dyslectici kunnen uiteindelijk wel goed functioneren en ook vervolgonderwijs doen, et cetera, zonder dat ze daarbij te veel gehinderd worden. Deels door behandeling en deels ook omdat er hulpmiddelen zijn, hè, voor als je na behandeling toch nog wat langzamer leest dan anderen, dan zijn er ook technische hulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld tekst-naspraak. Software die voor jou dingen voorleest, hè, dat soort hulpmiddelen, die worden ook steeds beter. Gelukkig kunnen veel dyslectici zich uiteindelijk goed redden.
Ja, de hamvraag van deze podcast is eigenlijk: helpen brillen en pillen tegen dyslexie? Ik heb gelezen over brillen inderdaad, die ook zouden kunnen werken.
Ja, het is altijd een lastig iets, hè, dat... We weten, ik zei net, we hebben decennia lang onderzoek gedaan en we weten eigenlijk best wel goed wat werkt en wat niet werkt bij dyslexie. Toch zie je altijd dat er allerlei aanbod is van therapieën en van hulpmiddelen waarvan we eigenlijk weten dat ze niet werken. Maar dat is toch een hardnekkig verschijnsel. We noemen dat wel de dwaalwegen eigenlijk. Je hebt dat niet alleen bij dyslexie, maar zeker ook bij dyslexie. En de brillen zijn daar een goed voorbeeld van, inderdaad. Je hebt brillen die prismatisch geslepen zijn, waarvan de lenzen prismatisch geslepen zijn, de zogenaamde prismabrillen. En je hebt ook de brillen met gekleurde lenzen. Nou, daar is eigenlijk al lang van aangetoond dat die geen toegevoegde waarde hebben. Maar ja, het blijft aantrekkelijk, het idee dat je misschien in één keer van het probleem verlost zou zijn door zo'n bril te dragen, is natuurlijk heel aantrekkelijk. Dus het is moeilijk uit te bannen.
En pillen? Iets van medicatie? Ritalin?
Ja, er is ook. Er zijn wel eens pillen genoemd die zouden kunnen helpen. Ook voedingssupplementen. Visolie is een hele bekende. Wordt vaak gezegd van, nou, als je visolie neemt, dan. Dat zou kinderen helpen om. Eigenlijk voor van alles. Hè? Want er wordt ook gezegd dat het voor ADHD goed is en om te slapen, et cetera. Maar ook daarvan weten we dat het geen wondermiddel is bij dyslexie.
Oké, bij RID doen we dus niet aan brillen, pillen of visolie?
Nee, nog één ding over de pillen. Het is wel zo dat er is natuurlijk wel medicatie die ervoor kan zorgen dat de omstandigheden om te leren kunnen verbeteren. Dus bijvoorbeeld kinderen met aandachtsproblemen, die krijgen vaak medicatie om die aandacht in goede banen te leiden. Ja. En dat zijn natuurlijk wel, dat kan wel indirect helpen. Maar er is niet een middeltje waarmee je direct beter zou kunnen lezen of wat die dyslexie weg zou nemen.
Maar wat doen wij dan? Hoe behandelen wij? Hoe behandelt RID, moet ik zeggen?
Ja, nou ja, er is veel bekend over, over welke technieken werkzaam zijn bij het behandelen van mensen met dyslexie. In Nederland is dat ook heel sterk geprotocoleerd. We hebben een landelijk protocol waar eigenlijk alle dyslexieaanbieders aan zouden moeten voldoen. Die, ja, dat is gereguleerd, hè, want voor een deel van de kinderen betaalt de gemeente ook de behandeling. En dan moet die behandeling ook aan dat protocol voldoen. Waar het in het kort op neerkomt. Want als ik echt diep inga op die behandeling, dan zouden we nog een aparte podcast daaraan kunnen wijden. Maar waar het in de kern op neerkomt, is dat je de wereld van spraakklanken, dat je daar induikt met het kind. Want spraakklanken komen van nature niet voor, hè, als losse klanken. Het spraaksignaal is één aan één geregen brei van klanken. En om te kunnen leren lezen en spellen moet je ze loskoppelen. En moet je ook bewustzijn creëren voor die losse klanken. Zoals we net zeiden, de B of de A. Dat is niet wat ons brein van nature kan. Dus je moet daar lenig in worden. Daar beginnen we mee. Hè? En dan met het koppelen aan de letters. En uiteindelijk moet je die wereld van klanken zien te koppelen aan de wereld van de geschreven taal. En we leren kinderen volgens welke systematiek je gesproken taal omzet naar geschreven taal en andersom. En daarbij gebruik je de computer en heb je een vaste behandelaar. En de behandelaar is in principe een orthopedagoog of een psycholoog, of soms ook een logopedist. Waardoor je daarbij ook nog rekening kunt houden met bijkomende problemen. Die zijn er ook vaak bij dyslexie. Dus bijvoorbeeld de combinatie van dyslexie met aandachtsproblematiek. Of als kinderen een laag zelfbeeld hebben of faalangst. Dan dat is natuurlijk ook een belangrijk aspect van de behandeling. Dat je daar zo goed mogelijk mee om weet te gaan.
Hoe lang duurt zo'n behandeling?
Nou ja, dat is wel een kenmerk van dyslexiebehandeling. Dat het vrij lang duurt. En dat is ook om terug te komen op die dwaalwegen. Dat maakt ook dat het soms aantrekkelijk is voor mensen om te kiezen voor een makkelijkere oplossing. Omdat je weet dat je zoveel inspanningen moet leveren voor zo'n behandeling. Het is vaak wel 1 tot 1,5 jaar dat een kind intensief behandeld wordt. En intensief, dat betekent dus dat je wekelijkse behandelsessies hebt met een behandelaar. En dat je daarnaast ook nog, ja, meestal wel 5 keer in de week oefeningen moet doen. Software oefeningen, zeg maar, gerelateerd aan wat je tijdens die sessies hebt gedaan.
Dus ook als ouder bij de druk mee?
Zeker, zeker. Want de ouder speelt ook een belangrijke rol in de behandeling. Die is eigenlijk co-therapeut. Dus die moet ook zorgen voor de juiste aanbod thuis en de juiste begeleiding thuis.
Ja, precies. Maar goed, als ik dus zo'n behandeling voor mijn kind zou besluiten te doen, heb ik dan achteraf ook iets, is het te meten hoeveel zo'n kind erop vooruit gaat?
Ja, dat is ook geprotocoleerd. Hè, dat je tijdens de behandeling, zijn er verschillende momenten dat je dezelfde soort tests afneemt die ook tijdens het diagnostisch onderzoek werden afgenomen, om te kijken of het kind vooruit gaat en belangrijker nog, of het kind ook inloopt ten opzichte van leeftijdsgenoten. Want dat is natuurlijk het doel, hè. Je wil niet alleen dat iemand beter gaat presteren op een leestaak, maar ook dat je de achterstanden inloopt. En dat wordt systematisch gemeten.
Ja, is dat ook in een soort CITO-score of iets van een leescore uit te drukken?
Ja, eigenlijk wel. Al die tests hebben, het verschilt een beetje wat voor schaal gebruikt wordt. Hè, maar vaak heb je percentielscoren. Dus dan wordt er gezegd van welk percentage van de kinderen scoort hoger en lager dan jouw kind. En je hebt ook normscores inderdaad. Die iets zeggen waar je in de normaalverdeling zit. Of je in de gemiddelde range zit of niet. Dus dat, en het is wel te koppelen aan leerlingvolsysteemgegevens. En die monitoren we ook. Hè. We willen ook gewoon weten of kinderen beter gaan presteren in de klas. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel het doel van dyslexiebehandeling. Dat ze niet alleen in de behandeling beter presteren, maar dat het ook zich vertaalt naar de prestaties op school.
Ja. We hebben het net even gehad over brillen en pillen. En ik hoor jou een aantal keren al dwaalwegen noemen. Ik neem aan dat je daarmee bedoelt eigenlijk de soort van rode vlaggen. Dingen die gewoon echt niet werken. Hoe kan ik dat soort dwaalwegen herkennen?
Ja, want inderdaad, jij noemt het voorbeeld van de brillen en de pillen. Maar er zijn heel veel therapieën voor dyslexie in de loop der tijd de revue gepasseerd. Of nog steeds aan de orde van de dag. Waarbij ze kinderen laten kruipen opnieuw. Of allerlei gehoortraining doen. Of allerlei visuele oefeningen. Je kan het eigenlijk niet zo gek niet bedenken. Er is zelfs eentje waarbij de moederstem vervormd wordt, zoals die klonk in de baarmoeder. Dus er worden allerlei gekke dingen gedaan. En het kan soms best lastig zijn voor ouders om te weten van ja, heb ik nou te maken met iets heel innovatiefs? Want kijk, uiteindelijk worden er soms nieuwe dingen bedacht. En dat helpt ons ook vooruit, zeg maar, in de wetenschap. En je moet soms ook met iets nieuws komen. Alleen vaak is het zo dat dan wel voortkomt uit wetenschappelijk onderzoek, dat er een soort logische basis is om een bepaalde therapie uit te proberen. Maar als ouder is het dus best lastig om te weten, ja, is het een serieuze poging tot innovatie? Of heb ik hier te maken met iemand die zich misschien wil verrijken ten koste van mijn kind? Want dat gebeurt helaas ook. Precies. En je hebt het over rode vlaggen. Wat zijn dan dingen waar je op kunt letten? Nou, in ieder geval weten we dat alleen interventies effectief zijn die direct te maken hebben met het lezen, of die direct gaan over het lezen en spellen. Hè? Dus waarbij je het lezen en spellen direct aanpakt. Dus als je alleen een kind laat kruipen, dan weet je bij voorbaat dat niet zal helpen. Een andere is dat soms zijn er therapieën waarbij degene die het geeft ook echt dat het niet uitmaakt wat de achtergrond van diegene is, of dat diegene is opgeleid om dat te kunnen doen. Maar ja, dat is denk ik een belangrijk kenmerk ook. Veel anekdotische informatie in plaats van verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur of effectstudies. Dus dat je op een website komt en dat er meteen allerlei verhaaltjes staan van mensen die zo blij zijn met bijvoorbeeld een bril. Anekdoten zijn wat dat betreft verraderlijk, hè, want het zijn vaak hele herkenbare verhaaltjes, veel concreter dan wetenschappelijke gegevens. Ja, en met een emotionele component heel vaak. Dus het is voor mensen ook herkenbaar en daardoor aantrekkelijk. Maar wel misleidend. We weten ook dat heel vaak mensen in eerste instantie wel reageren op behandeling. Omdat ze dan aandacht krijgen en in gesprek gaan met een therapeut, et cetera. Dat het gewoon ook eventjes voor een opleving kan zorgen. En dat mensen dan positief reageren, terwijl het eigenlijk helemaal niet werkt. Ook het gebruik van technische termen. Dus je ziet ook vaak bij zo'n niet werkende therapie dat ze dan zeggen, ja, dit is helemaal gebaseerd op neuroplasticiteit of zo. Dat je direct denkt van, oh, nou, diegene zal er wel verstand van hebben. Dat noem ik de witte jaswoorden.
Ja.
Nou ja, dat zijn wat voorbeelden. Zo zijn er nog talloze dingen. Ja, een kritische houding is goed. Laat ik het zo zeggen.
Ja, maar betekent het dan dat mijn buurman, die financieel adviseur is, zomaar iets mag verzinnen? Mag iedereen maar iets roepen dan? Dit werkt en komt bij mij?
Nou ja, helaas werkt het wel zo. En dat je kunt in principe gewoon een middeltje introduceren. En je hebt natuurlijk wel te maken met landelijke richtlijnen, dat het niet op een lijst mag staan van middelen die niet mogen of zo. Hè?
Nee, maar ja, een kind kruipen, dat mag.
Ja, in principe kun je dat gewoon doen. Er is niks wat in de wet zegt dat je dat niet zou mogen doen. Dus dat is misleidend, ja.
Ja. Maar goed, je kunt dus letten op inderdaad anekdotes, hè? Of het heel erg opschepperig is en dergelijke. Maar hoe weet ik nou als ouder of het nou ook echt om feiten gaat? Hoe weet ik nou wanneer iets in plaats van een rode vlag juist een groene vlag is dan?
In algemene zin zou ik zeggen, ja, dan het is goed om te kijken of er bijvoorbeeld een kwaliteitsinstituut landelijk is die de boel in de gaten houdt. Bij dyslexie is dat zo. Dan heb je bijvoorbeeld het NKD. Dat is het overkoepelende orgaan die kijkt of dyslexieaanbieders werken volgens de landelijke protocollen. Dus je zou dat kunnen checken, van is een praktijk aangesloten bij die organisatie? Of als je op een site komt waar ze iets beloven, toch ook even zoeken van, zijn er niet heel veel sites die zeggen dat het niet werkt, zeg maar. Dat soort dingetjes.
Nee.
Maar dus ook wel die rode vlaggen zijn soms wel heel duidelijk ook. Hè? Want kijk, als ik zie bij visolie dat het voor 20 dingen werkt, dan weet ik gewoon bij voorbaat dat kan niet. Weet je, zo'n wondermiddel bestaat gewoon niet. Dus dat zijn dingen waar je gewoon meteen eigenlijk weg moet klikken en moet denken van ja, dit is onzin.
Het is ook een soort boerenverstand gebruiken.
Ja, precies, ja.
Maar ja, toch komt het soms iets door, begrijp ik net van je, hè? Dat het nog niet helemaal wetenschappelijk onderbouwd is. Dat noemt men ook innovatie in een aantal gevallen. Worden er wel eens dingen gebruikt die wetenschappelijk niet onderbouwd zijn, maar ja, toch werken voor bepaalde personen?
Kijk, er is natuurlijk altijd een fase waarin een nieuw idee moet worden uitgeprobeerd. Het is wel, in de wetenschap is het wel gebruikelijk om dat dan eerst in een soort beschermde omgeving te doen en niet gelijk uit te zetten in het klaslokaal, bij wijze van spreken. Dus dat je eerst in een lab-situatie, een laboratoriumsituatie, test gaat doen om te kijken of iets werkt. En dat, dat gebeurt wel, hè, dat er technieken op dat moment zijn waarvan we vermoeden dat het mogelijk werkt, maar waarbij dat nog niet echt is aangetoond. Nou, en dan ga je zo'n fase in. En nou ja, dat is ook net als met medicatie. Op een gegeven moment zijn er dan voorzichtige aanwijzingen dat het werkt. En dan komt er een punt dat je ervoor kan kiezen om het wel al in te zetten. Je wil natuurlijk ook niet te lang wachten met iets inzetten wat veelbelovend is, zeg maar. Hè? Dus dat, wij hebben dat zelf ook gehad bij RID toen we een nieuwe techniek introduceerde, Reading Acceleration Program, waarvan eigenlijk pas later werd aangetoond dat het echt goed werkt. Ik bedoel, later in het wetenschappelijk onderzoek, hè, dus wij, het moment dat wij het bij onze kinderen gingen inzetten, hadden we wel genoeg data om te weten dat een meerwaarde had.
Ja.
Maar het was toen wel een soort van nieuwe techniek, waar je dan ook wel in eerste instantie kan denken van ja, is dit ook wel echt een bevestigd iets, zeg maar. Dus dat er hard twijfel over kunnen bestaan, zoals dat bij een dwaalweg ook zo kan zijn. Alleen dit was een serieuze innovatie.
Ja, en dat noemde je Reading Acceleration Program?
Reading Acceleration Program, ja, dat is een techniek waarbij kinderen een verhaaltje lezen, maar waarbij het verhaaltje eigenlijk van links naar rechts, het verdwijnt eigenlijk op een hele subtiele manier. Het wordt eerst in grijs tinten en dan op een gegeven moment is het weg. En het kind moet dan dat verdwijnen voorblijven. En het idee is dat, dat de zinnen steeds verdwijnen in een tempo wat het kind net aan kan. En dan op die manier. Het idee is niet om het kind te laten racen. Het is geen race lezen. Het idee daarvan is dat je kinderen probeert de kans te ontnemen om dipjes te hebben in de aandacht, zeg maar. Want heel vaak als je iets moeilijk vindt en je begint dan te lezen, te ontcijferen als het ware, dan op een gegeven moment heeft het kind, loopt vast en dan ga je weer naar het begin, dan begin je weer opnieuw en dan kom je niet lekker in een flow. Ja. En als je daar eigenlijk een soort van setje geeft door datgene wat al geweest is te laten verdwijnen, dan help je eigenlijk dat kind om in die flow te komen. Het water aan de kook houden noemen we dat. En dat kan helpen om iets, om het lezen vloeiender te maken.
Ja, en dat is iets wat actief ingezet wordt bij RID nu ook? Of?
Ja, dat is een techniek dat is eigenlijk een van de laatste technieken die we hebben ingezet in de behandeling. Die innovatief is, die niet iedereen gebruikt.
Ja.
Bovenop dat wat ik eerder vertelde over dat die link leggen tussen de gesproken taal en de geschreven taal.
Ja, doen ouders dat ook wel eens uit zichzelf? Dit is geen alternatieve behandeling meer, maar een alternatieve behandeling toevoegen aan de RID-behandeling?
Ja, dat gebeurt soms wel. Bijvoorbeeld wat regelmatig gebeurt is dat dat je een kind aan het behandelen bent en dan opeens komt het binnen met zo'n bril op. Dat kan gebeuren. Nou, nu vind ik dat niet zo'n punt, hè, want dan soms denken ouders dan, als het kind vooruit gaat, dat het door die bril komt en niet door mij, zeg maar, als ik het kind aan het behandelen ben. Maar ja, dat maakt niet uit, want uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat het kind geholpen is. En hoe de ouder ook denkt dat dat gebeurd is, dat maakt niet uit.
Nee.
Maar het gebeurt ook wel eens, en dat is wel kwalijk, dat mensen bijvoorbeeld stoppen met behandeling, omdat het dus bijvoorbeeld lang duurt, of omdat ze het moeilijk kunnen betalen. Dat kan ook, hè, want niet iedereen krijgt het vergoed. Nou ja, en dat ze dan toch gelokt werden door iets, dat een andere methode zei van, nou, jullie kunnen bij ons, ik heb een keer meegemaakt met Brightstar, dat bestaat nu niet meer, maar dat was een soort neurofeedback. Dan moest het kind met zijn hersengolven een balletje op een weg houden of zoiets. En daar werd beloofd dat ze in 6 weken dat het opgelost zou zijn, die dyslexie. En ouders zijn daar eigenlijk ingetrapt en die gingen dat toen doen. Stopten met onze behandeling. En toen, toen zijn ze weer teruggekomen op een gegeven moment, omdat bleek dat het niet... En het was wel heel zuur, omdat ze... Die Brightstar gaf ook een niet goed geld teruggarantie. Dat doen vaak ook die dwaalwegen. En dat leek dan van, oh, nou, dan moet het wel werken. Maar ja, dan namen ze een leestest af. Moest je een minuut zoveel mogelijk woorden lezen. En dat deden ze dan na 6 weken weer. Ze gaven het kind dan ook een beetje remedial teaching. Dus gewoon wat normale training.
Ja.
Nou, dan las zo'n kind 2 of 3 woorden meer. Ja, dan kreeg je geld niet terug, zeg maar. Dus dat was best wel flauw.
Zijn er dan ook nog veelbelovende ontwikkelingen die nu aan de gang zijn, waar je over kunt praten? Nou, wat eraan zit te komen, zeg maar?
Ja, we zijn inderdaad, zitten we volop in innovatie. We zijn nu met een techniek bezig die we uit de sport eigenlijk hebben ontleend. Waarbij ze vloeiendheid proberen te creëren door het signaal soms bewust te verstoren. En dat je tijdens het uitvoeren van een motorische handeling bijvoorbeeld steeds een zwart beeld ziet. Ze doen dat bijvoorbeeld met hockeyers. Dat hockeyers allerlei bewegingen moeten uitvoeren. En hebben ze een bril op. En die gaat soms op zwart. En wij hebben daar een manier gevonden om dat toe te passen. Om het vloeiend lezen te bevorderen. Dat is iets waar we nu actief mee bezig zijn. Maar we zijn ook met allerlei software bezig. Ook al software die preventief kan worden ingezet bijvoorbeeld. Dat vinden we ook belangrijk. Hè? Dat je al bij kleuters zoveel mogelijk kan doen. Om ze te wapenen, zeg maar.
Ja, dus toch uiteindelijk een bril voor de sporters dat nog enigszins...
Ja, toch, we hebben toch een cirkeltje naar de bril, maar dit is dan wel een...
een andere bril.
Ja, precies.
We sluiten altijd af met een vraag aan een van onze leerexperts. En in dit geval, wat is het beste advies dat jij aan ouders kunt geven als leren bij hun kinderen niet vanzelf gaat?
Nou ja, ik denk dat het belangrijk is om altijd thuis ook zoveel mogelijk te doen om kinderen te helpen. Dus als het in dit geval gaat om het problemen met leren lezen of spellen, dat je daar ook gewoon echt tijd voor vrij maakt thuis om daar aandacht aan te geven. Dat je ook laat merken dat je dat zelf belangrijk vindt. Dat het ook belangrijk is. Hè? Dus dat je ook kunt laten zien wat de functie is van geschreven taal. Dat je... ook op een leuke manier kinderen probeert te motiveren voor het lezen en spellen. Dat je bijvoorbeeld samen een recept gaat maken en dan samen ook leest van wat moet ik doen. En dan terwijl je een taart aan het bakken bent, bij wijze van spreken, op die manier slimmigheidjes bedenkt. En als we specifiek ook kijken naar het thema van deze podcast, hè, de dwaalwegen, dan is denk ik belangrijk dat op het moment dat hulp van buitenaf nodig is, of dat mensen hun hulp van buitenaf aanbieden, om dan in ieder geval die kritische houding te hebben. Hè? Dat je daar niet gelijk aanneemt, dat ook helpt. En dan ook een beetje de verantwoordelijkheid neemt om je research te doen.
Ja.
Om te kijken hoe aannemelijk dat is.
Helemaal duidelijk. Hartelijk dank, Sebastiaan.
Bedankt ook. Was leuk.
Vond je dit een interessante podcast? Volg ons in je favoriete podcast-app, dan mis je niks. En deel de podcast gerust met anderen, zodat ook zij deze tips meekrijgen. Wil je een vraag stellen of heb je feedback? Dan kan dat via podcast@rid.nl. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer.